Goedemorgen allemaal. In eerste plaats is het misschien goed om even iets te vertellen wie we zijn. Velen van jullie ken ik ook niet en jullie kennen ons nog niet. We hebben het grote voorrecht dat we heel veel mogen reizen. Ik heb een aantal jaren geleden een cursus geschreven. En die cursus die wordt gegeven aan predikanten, aan directeuren van bedrijven, van ziekenhuizen, van gevangenissen. Ook heel veel mensen die de leiding hebben binnen de kerk. En we mogen dat doen in Nederland, maar we mogen dat ook doen in heel veel landen van de wereld. Ik had niet gedacht dat het zo'n ontwikkeling zou krijgen, maar we werken nu op dit moment in 22 verschillende landen van de wereld. En dat betekent dat de cursus ook vertaald is in heel veel talen. Ik geloof dat we nu al 16 talen hebben waarin het vertaald is. En dat betekent dat we overal eigenlijk mensen mogen vertellen hoe ze andere mensen kunnen helpen. En een van de eerste dingen die wij mensen altijd leren is dat God eerst in jou moet werken. En dan pas kan God door jou werken naar anderen toe. Dat is ook in jouw leven, dat is in mijn leven zo. We kunnen nooit een ander helpen als we zelf niet weten hoe we de weg in ons leven moeten gaan. God begint eerst bij ons. En wij proberen mensen eigenlijk te leren hoe ze anderen kunnen helpen. Dat betekent dat we natuurlijk heel veel lessen moeten geven, want de problemen die mensen hebben, die zijn ontzettend groot. Dat betekent dat mijn vrouw en ik ook heel veel reizen. Daarnaast werken we ook heel veel in Nederland in allerlei verschillende kerken en gemeenten. Ook in conferentieorden, zoals hier in de Kroezendannen. En we zijn heel blij dat we hier het weekend ook bij jullie kunnen zijn. Ik heb van vanmorgen een thema opgekregen. Eigenlijk is dat toch wel een heel belangrijk thema, denk ik. Wat is jouw godsbeeld? En dan staat er inderdaad tussen haakjes dat woordje af. Af godsbeeld. Want dat kan het natuurlijk ook zijn. Ik heb wel eens gedacht, een afgodsbeeld, dat is een god waar je van af moet. Dus met andere woorden, daar moet je gewoon mee stoppen. Ik denk alleen dat het een vraag is, wat een beetje moeilijk is voor mij om te beantwoorden, want die vraag wordt aan jullie gesteld. Dat betekent dat jullie een antwoord moeten geven op die vraag. Nou heb je allemaal een bloknootje gekregen met een pen erbij. En misschien, dat hoeft nu niet, maar misschien wil je er gewoon eens over nadenken vandaag. Want die vraag zou door jullie zelf beantwoord moeten worden. En als jij nou zou moeten opschrijven, welk beeld heb ik nu van God? Ik denk, als je dat zou opschrijven en we zouden het aan elkaar laten lezen, dat de ander zou zeggen, hoe kom je daar nou bij? Van wie heb je dat nu geleerd? Ik heb een heel ander beeld van God. En ik denk, als we daarover zouden gaan praten, dat dat heel verrassend zou zijn. En zeggen, nou, wat jij hebt opgeschreven, daar heb ik nog nooit over nagedacht. En misschien wat ik heb opgeschreven, daar heb jij nog nooit over nagedacht. En er is een heel groot verschil. Ik zal je vertellen, toen ik zo oud was als jullie, had ik maar een heel slecht godsbeeld. Ik dacht altijd, God, dat is een god voor oude mensen. Tegen die tijd dat ze doodgaan, dan hebben ze God nodig om voor eeuwig behouden te zijn. En ik was zo jong en zo enthousiast dat ik eigenlijk met de God van de Bijbel helemaal niks te maken wilde hebben. Mijn ouders waren wel gelovig, maar ik had een andere God in mijn leven. En mijn God was de sport. Ik deed bijna de hele dag maar aan sport. En ik wilde maar één ding doen en dat is in de topsport terechtkomen. En het ging goed, jarenlang. En ik kwam steeds hoger in de sportwereld dat het mijn hele leven ging beheersen. Als je bij mij thuis in de familiealbum zou kijken, dan zie je al mijn broers, mijn zusters, mijn vader en moeder. Ik denk alleen dat ik er vaak niet op sta. Want ik was er nooit, want ik zat altijd op het sportveld. En dat was mijn God. Daar draaide alles om in mijn leven. Want dat is het namelijk, dat waar het in jouw leven om draait, dat is in wezen je God, je afgod. Dat kan je hobby zijn, dat kunnen allerlei dingen zijn. Bij mij was het de sport. Nou heb ik niks tegen sport, want ik vind het nog altijd heel leuk om het te zien. En ik vind het prachtig om mensen erin te stimuleren. Maar als dat je leven gaat beheersen, dan moet je zeggen, ik heb een afgod in mijn leven. En zolang je het nou maar goed gaat in je leven, dan is er niks aan de hand. Dan kan je zo'n afgod in je leven hebben, zeggen mensen. Totdat het verkeerd gaat. En dan ineens, dan merk je dat zolang mijn omstandigheden goed zijn, gaat het met mij ook wel goed. Maar als dat verandert, dan ineens merk ik, het gaat toch niet zo goed met me. Maar ja, als je jong bent, dan wil je daar liever nog niet over nadenken. Nou, wat is nou jouw godsbeeld? Want het kan gebeuren, en ik denk dat het ook wel zo is, dat je een heel verkeerd godsbeeld kunt hebben. Ik zal proberen met een paar voorbeelden eens duidelijk te maken hoe je soms een beeld kunt krijgen van iemand. Heel veel van jullie zitten misschien op school. En het kan zijn dat je een leraar op school hebt wat een hele strenge leraar is. En strenge leraren, dat vinden we vaak maar vervelende leraren. Ze zitten overal op te letten. Ze zijn zo streng, ze hebben altijd wat op te merken. En het lijkt wel of je helemaal niks goed kan doen bij zo'n leraar. Je doet je best en toch laten ze merken dat je het elke keer weer fout doet. Dat merk je ook soms als je van school af bent en je gaat ergens werken, dat je een baas kunt krijgen die echt heel erg streng is. Nu, ze leren je alleen maar om gehoorzaam te worden. Maar wie weet wat die man eigenlijk is, die strenge leraar, als die thuis is bij zijn vrouw en als die thuis is bij zijn kinderen. Hoe die man die zo streng staat voor de klas eigenlijk is als die man met zijn gezin op vakantie is. Misschien loopt die strenge man dan wel in zijn korte broek achter een bal aan te rennen. Maar ja, je kent hem niet zo. En je kunt je ook nauwelijks voorstellen als je zo'n man alleen maar kent die daar voor de klas staat en die heel erg streng is. Dat betekent dat jij een beeld hebt van iemand die je elke dag ontmoet op school of in je werk en daar houdt dat beeld mee op. En je ziet, het is iemand die nooit kan lachen, die altijd ernstig kijkt, die altijd klaarstaat als je iets verkeerd doet, dan straft hij je. En het is eigenlijk iemand die helemaal niet zo prettig is. Maar je ontdekt, als je ineens iets ziet van die man, dat hij met zijn kinderen heel gezellig optrekt en dat hij eigenlijk heel erg sportief is, dat je zegt, dat had ik nooit gedacht. En dan krijgt dat beeld eigenlijk nog meer beeld, zou je kunnen zeggen. Nog een voorbeeld. Veronderstel dat jouw allerbeste vriendin verliefd wordt op een jongen. Op een jongen die jij nog nooit hebt gezien. En je zou aan je vriendin vragen, joh, hoe ziet hij eruit? Nou, dan krijg je toch een verhaal. Oh, het is zo'n knappe jongen. Hij heeft zulke mooie ogen. Hij is zo lief. Oh, je zal er helemaal weg van zijn als je hem ziet. En dan komt er een verhaal van een verliefd meisje die een prachtig beeld schildert van de jongen waar ze helemaal weg van is. En als jij die jongen dan een paar weken later tegenkomt en je wordt aan hem voorgesteld, dan denk je, is dat nou alles? Ik dacht dat hij van die mooie ogen had, maar hij kijkt een beetje troebel uit zijn ogen. En misschien denk je van, is dat nou zo'n lieve jongen? Het irriteert me alleen maar als ik hem zie. En je had nog wel zo'n mooi beeld van je verliefde vriendin gekregen, dat je dacht, jongen, wat moet dat een knappe jongen zijn. Nou ja, hij is wel aardig, maar knap, dat is wat anders. Merk je? Je kunt dus een beeld van iemand vormen door datgene wat de ander aan je vertelt. Eigenlijk is het maar een lastige vraag. Wat is nou jouw beeld van God? Het kan zijn dat je God alleen maar kent als een hele strenge God. Als een God die alles ziet, die alles hoort en die maar één ding wil, en dat is dat je gehoorzaam bent. En dan probeer je je best te doen om het zo goed mogelijk te doen en dan hoor je, ja, maar dat is niet goed en dat is zondig en dat is verkeerd. En dan hoor je van een God die zo streng is. Net als die leraar op school. En je weet eigenlijk niks meer van God dan alleen maar dat God als het ware een boeman is. En je moet precies doen wat hij zegt. En als je het niet doet, dan hoor je het. Sommige mensen kennen God alleen maar als die God die altijd straft. Een beeld van God. Ik ken heel veel mensen die bang zijn voor God. Echt bang zijn. Waarom? Omdat ze altijd verteld is dat God alle dingen ziet en dat hij toornig is, dat hij straft en dat hij komt met zijn oordeel. En veel mensen zijn bang voor God. Ik moet altijd van die God maar leren, omdat hij wil dat ik gehoorzaam ben. En dat is waar. Want God is niet alleen maar een strenge God. God is zelfs een God die heilig is, al weten we vaak niet eens wat dat is. Maar God is heilig. Dat betekent dat God niet de zonde door de vingers ziet. Met andere woorden, als jij en ik zondigen, dan is het niet zo dat God zegt, ik doe net of ik het niet zie. Want God ziet het wel. En God wijst ons ook op onze zonde. Maar dat is maar een heel klein stukje van het beeld van God. En als je God alleen maar zo kent, dan heb je een verkeerd beeld van God. Want God is namelijk in de Bijbel ook die God die is als een vader, en er staat zelfs, en als een moeder die van zijn kinderen houdt. Die zijn kinderen lief heeft. Dat betekent dat diezelfde God, die eigenlijk zo streng is, die heilig is, die de zonde niet door de vingers ziet, dat die God ook heel erg liefdevol is en zorgt voor zijn eigen kinderen en met zijn kinderen omgaat. En die wil dat zijn kinderen blij zijn. Dat zijn kinderen genieten van het feit dat ze jong zijn. Dat ze genieten van het leven. God wil dat we blij zijn. Dat we ons kunnen ontspannen. Dat we mogen genieten van de dingen van het leven die God geeft. God is een beeld. God openbaart zich als een God die inderdaad streng is en die ons leert om te gehoorzamen, maar eenzelfde God die ons lief heeft en die ons wil helpen bij al datgene wat we mogen doen. Hoe komt het nu dat wij vaak een verkeerd godsbeeld hebben? Ach, je zult het misschien al begrijpen. Maar we hebben vaak een verkeerd godsbeeld, omdat mensen ons maar iets van God vertellen. Net zoals ik jullie iets kan vertellen van een strenge leraar en het daarmee laat. Of van een verliefd meisje en zeggen, zo is God. Nee, het is een beeld wat eenzijdig is. Nu, het ligt er dus maar net aan hoe jij in jouw leven God hebt leren kennen. Je ouders zullen daarover verteld hebben, hoe zij God beleven. De dominee zondags in de dienst zal spreken over God. En de grote vraag is, wat wordt er dan van God verteld? Want wat ik hoor, daar vorm ik een beeld van. En als ik alleen maar leer dat God een strenge God is en meer niet, dan zie ik die leraar voor me. En als ik alleen maar hoor van God is liefde, dan denk ik, ach, God ziet wel de zonde door de vingers. Maar God is beide. En hoe kan ik daar nou achter komen? Heel eenvoudig. Dat is om niet alleen maar te luisteren wat andere mensen over God zeggen, maar om te leren wat God zegt over zichzelf. Ik zal het nog een keer zeggen. Niet alleen een beeld vormen over wat andere mensen zeggen over God, maar van God leren wat God over zichzelf zegt. En je weet, God openbaart zich in het woord, de Bijbel, Gods eigen woord. In het Oude Testament, en velen van jullie weten dat wel, was er een middelaar tussen God en het volk Israël, en dat was Mozes. Mozes was de man die met God sprak van aangezicht tot aangezicht. En Mozes is degene die God heeft gezien van achteren. Niet van voren, maar van achteren. Want God wist, als Mozes mijn aangezicht ziet, dan kan hij niet langer leven. Dat staat ook in de Bijbel. Niemand kan God zien en leven. Want God is een heilige God. En als Mozes bij God op de berg is, dan houdt God zijn hand voor zijn ogen, en als God voorbij is, dan trekt God zijn hand terug. En Mozes mag God zien van achteren. En wat gebeurt er dan met Mozes? Je hebt het vaker gehoord, dan straalt zijn aangezicht. Hij weerspiegelt eigenlijk de heerlijkheid van God. Mozes was de middelaar in het Oude Testament. En op een dag vraagt Mozes aan God hoe God heet. Hij zegt, Heere God, wat is toch uw naam? En dan zegt God tegen hem, ik ben die ik ben. Nou, dat is een beetje een moeilijke naam, vind ik. Wat moet je er nou mee met zo'n uitspraak? Misschien heeft Mozes dat ook wel gedacht. Ja, ik ben die ik ben. Maar wat zegt God eigenlijk in die naam? God zegt eigenlijk, ik ben die ik ben. Met andere woorden, wat ik zeg, dat doe ik. Of je zegt, Heere God, u zegt, ik ben die u bent. U verandert dus nooit. Nou, dat is precies de betekenis. God verandert nooit. God is eeuwig dezelfde. Heel veel mensen in onze tijd, die leven in de zonde en die zeggen, ja, vroeger keurde God dat af. Tegenwoordig, de tijd is veranderd en dan willen we dat God ook verandert. Nee, God is altijd dezelfde. En Mozes, die moest leren van God dat zijn naam was, ik ben die ik ben. Dat betekent dat hij zijn hand op de Bijbel wilde leggen en zeggen, God, u zegt het, dus u zult het ook doen. U bent altijd dezelfde. Dat is zo'n zegen als jij en ik mogen leren dat we een beeld van God krijgen, die God die altijd dezelfde is. Heilig en liefdevol. En ik mag altijd God nemen op zijn woord. Maar in het Nieuwe Testament, en daar hebben wij mee te maken, is er een andere middelaar. En die andere middelaar in het Nieuwe Testament is de Heer Jezus Christus. De Bijbel leert ons in Johannes 14, vers 6, niemand komt tot de Vader, tot God de Vader, Jezus zegt dan door mij alleen. Dus we kunnen alleen maar door de Heer Jezus tot God gaan. Hij is de middelaar. En wat is nu het grote verschil tussen Jezus Christus en Mozes? Mozes heeft Gods aangezicht nog nooit gezien, Jezus Christus wel. Want hij kwam van de Vader als de enige geboren zoon. En hij kwam in deze wereld. In 1 Johannes 1 vers staat het. Het woord was bij God. En het woord was God. En dat woord is vlees geworden. Dat betekent dat de Heere Jezus, God de Vader, zijn Vader heeft gezien. Hij was bij hem van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als later een van de discipelen uit de mond van Jezus hoort, wanneer de Heer Jezus spreekt over God de Vader, dan zegt Filippus tegen de Heer Jezus in Johannes 14, Heere, toon ons de Vader. Met andere woorden, u spreekt er wel over, maar wie is hij nu? Wat voor beeld moeten wij nu vormen van de Vader? En dan heb je datzelfde als waar we over spreken vanmorgen. Welk beeld, Heer Jezus, moet ik hebben van God de Vader? En dan zegt de Heer Jezus dit. Hij zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Met andere woorden zegt Jezus, als je naar mij kijkt, dan weet je wie God de Vader is. Het is jaren geleden dat mijn oma 90 jaar werd. En we hebben een familie die woont overal in Nederland. En ik had heel veel familieleden van mij nog nooit eerder ontmoet. Ik kende ze helemaal niet. Dat heb je als je overal terechtkomt in het land. En iedereen die ging uiteindelijk naar de verjaardag van onze oma. En overal, en steeds weer opnieuw merkten we dat we nieuwe familieleden tegenkwamen. En ik weet nog, toen ik binnenkwam, toen waren er een aantal die keken me verbaasd aan en die zeiden, mensen, wat lijk jij op je vader? Alsof je vader binnenkwam. En toen dacht ik, zo is het ook met de Heer Jezus. Hij zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dat betekent dat de Heer Jezus uiterlijk, maar ook in zijn doen en laten, heeft laten zien wie de Vader was. En wat zegt de Heer Jezus? Hij zei precies hetzelfde als de Vader. En je kunt dat lezen, met name in het hele Johannesevangelie, waar de Heer Jezus steeds weer zegt, ik ben. Ik ben. In het Oude Testament zegt God, ik ben die ik ben. En de Heer Jezus zegt, geloof ik wel, 8 keer in het Johannesevangelie, ik ben. Hij zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben het brood des levens. Ik ben de deur van de schaapskooi. Ik ben het licht der wereld. En elke keer zegt Jezus er iets bij. Ik ben. Als je daarover na gaat denken, dat Jezus zegt, ik ben de weg. Dan betekent dat dat hij de weg is die naar God leidt. Daarom moet ik altijd door de Heere Jezus naar God gaan. Hij zegt, ik ben de waarheid. Wij kunnen de waarheid spreken. We kunnen ook onwaarheden spreken. We kunnen maar een deel van Gods beeld laten zien. Maar Jezus zegt, ik ben de waarheid. Dat betekent dat we alle dingen in het leven kunnen toetsen aan de Heer Jezus. Dat betekent dat ik jullie wil adviseren om vooral eens voor jezelf te lezen over wie Jezus is. Ik zal je een voorbeeld noemen. Misschien kan het je helpen als je thuis bent. Ik zou het je kunnen adviseren. Er was een jonge vrouw die kwam voor een gesprek bij me. En die zei tegen me, Aad, ik zit met zo'n probleem. Als ik de Bijbel lees, dan snap ik er helemaal niks van. Ik vind het zo'n verschrikkelijk moeilijk boek, dat ik begrijp er niks van. En toen zei ik tegen haar, joh, vind je het goed als we samen eens een keer de Bijbel lezen? Nou, zei ze, dat zou ik wel fijn vinden. En ze kwam op een middag en ik zei, nou laten we maar gewoon beginnen met het Johannesevangelie. En toen lazen we de eerste 18 versen van het Johannesevangelie, het eerste hoofdstuk. En toen zei ik tegen haar, nou moet je één ding doen. Pak nou eens een stukje papier en schrijf nou eens op, wat staat er nu in dit stukje over de Heere Jezus? Ja, zo had ze nog nooit de Bijbel gelezen. Ze schrijf nou eens op, wat staat er in dit stukje over de Heere Jezus? En ze las het en toen schreef ze 3 dingen op. Ze had 3 dingen gevonden. En toen zei ik, nou dan moet je het nog een keer lezen. Ze zegt, hoezo? Ik zeg, nou, ik heb er meer. En ze las het nog een keer. En ze vond weer 3 dingen over de Heer Jezus. Dat ze er 6. Ik zeg, nou, dan moet je het nog een keer lezen. Ze zegt, want ik heb er nog meer. En ze las het weer. En ze las weer 4 nieuwe dingen. Dat ze er al 10. Ik zeg, nou, dan moet je het nog een keer lezen. Ze zegt, ja, je wou toch niet zeggen dat je er nog meer hebt. En toen vroeg ze aan me, hoeveel dingen heb jij dan gevonden over de Heer Jezus? Ik zeg, 23. Ze zegt, dat kan niet. Ze zegt, ben ik dan zo dom dat ik dat niet zie, dat ik er zomaar overheen lees? Je bent niet dom. Ik zeg, alleen als je aan mij vraagt, hoe vaak lees jij nu zo'n stukje? Dan zeg ik, soms lees ik het wel 5 keer. Maar weet je wat er gebeurd is? In mijn leven en wat er gebeurde in haar leven, ineens leerde ze de Heere Jezus kennen. En ze las allemaal dingen over de Heer Jezus die ze nooit eerder had gezien. En wat gebeurde er? Dat beeld van God, dat werd zo anders als dat ze het ooit had gezien. Ze zei, ik wist eigenlijk niks van God als ik dat nu zo lees. En toen ineens leerde ze God kennen. Dat is precies wat we jullie zouden willen zeggen. Je moet niet alleen maar geloven in datgene wat andere mensen over God zeggen. Want dan kan dat zijn dat je een heel verkeerd godsbeeld krijgt. Net zoals dat beeld van die jongen waar je vriendin verliefd op werd. Ik had zo anders gedacht over die jongen. En nu ik hem zie, valt het me eigenlijk tegen. Als ik de Bijbel lees, dan ontdek ik dat God zo groot is, zo liefdevol is, dat het mijn hele hart en mijn hele leven heeft veranderd. Ik ben begonnen om te zeggen dat ik dacht toen ik zo jong was als jullie, dat God alleen maar was voor oude mensen. En ik zocht in mijn leven toen ik jong was, op alle terreinen van het leven naar vrede. Er was één terrein waar ik het niet zocht. En dat was het geloof in Christus. Ik dacht, dat is niet voor mij. En het wonderlijke was dat ik juist daar vrede heb gevonden voor mijn hart en voor mijn leven. En ik kan je zeggen, dat is een vrede, en ik zeg dat met heel mijn hart, dat is een vrede die niet gebonden is aan goede omstandigheden. Want laten we nou maar heel eerlijk zijn. Het is niet zo moeilijk toch in een conferentie samen te zingen over de Heer Jezus. Het is toch niet helemaal moeilijk, niet zo moeilijk in een conferentie om over de Heer Jezus te praten met mensen die hier zijn. Maar met je vrienden en vriendinnen op je werk of op school, die niet geloven, is het wel anders. Ook als je omstandigheden niet goed zijn, dan denk je, waar is nou mijn geloof? Waar is nou God? Ik bid en er gebeurt niks. Weet je, als je God leert kennen en je krijgt een beeld van God zoals de Bijbel dat geeft, maar dan moet je de Bijbel voor lezen, dan krijg je een vrede die je omstandigheden te boven gaan. Want het is een vrede van God die niet te maken heeft met omstandigheden. Die vrede is er als het goed gaat. Maar die vrede is er ook als het niet goed gaat. Als er verdriet is. Als er zorgen zijn. Mijn eerste vrouw is heel ernstig ziek geweest. 13 jaar lang. Ze heeft 12 keer een hersenbloeding gehad. Ze kon 8 jaar lang niet meer spreken. Ze was tweezijdig verlamd. Ze kon dus helemaal niks. Dat heeft 13 jaar geduurd. En toen is ze overleden. Dat waren verschrikkelijke, moeilijke jaren. Maar het wonder was dat er in die moeilijkste momenten van mijn leven vrede van God was. Een vrede die helemaal niet paste bij mijn omstandigheden. Een vrede die eigenlijk boven alles uitging. Dat ik zei, hoe kan dat nou? Dat kan omdat God de God van vrede is. Wat is jouw godsbeeld? Wat weet je van God? En wat betekent God voor je? Voor mij is God steeds meer gaan betekenen. Dat God zelfs vrede geeft in de allermoeilijkste omstandigheden. Dat God mijn zonde vergeeft. Wanneer ik die zonde belijd. Ik zal daar morgenochtend over spreken. Wat is het beeld van God? Kees heeft gelezen uit Handelingen 17. Over de apostel Paulus. Paulus was een man die onderweg naar Damascus een ontmoeting had met de Heere Jezus. En toen sleepte die alleen maar mensen voor het gerecht. En hij liet zelfs die man met een gelaat van een engel, die liet hij doodgooien met stenen. En hij zei dat het goed was zo. En die man onderweg naar Damascus, die ziet ineens de Heere Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij hoort daar een stem uit de hemel. En Paulus, die roept, Saulus, die roept het uit en zegt: Heere, wie zijt gij? En hij zegt: ik ben Jezus, die gij vervolgt. Ik ben Jezus. En Saulus heeft een ontmoeting met de Heere Jezus. En dat verandert zijn hele leven. Van de ene moment op het andere moment verandert het zijn hele leven. En deze Saulus wordt Paulus. En weet je wat er met die man gebeurt? In 2 Korinthe 5 vers 11. Gaat hij proberen andere mensen te overtuigen. En hij zegt: ik wil mensen overtuigen dat God te vrezen is. Dat wil zeggen dat je God eert en dat je God ontzag biedt. Hij overtuigt. Met andere woorden, hij is er zo vol van, dat hij zegt: ik moet het je zeggen. En hij overtuigt mensen dat de Heere te vrezen is. Ja, hij wist het. Hij had de Heere Jezus gehoord, had zijn stem gehoord, hij had een licht gezien uit de hemel, wat zo prachtig was. Hij was zo onder de indruk. Hij had een beeld van God in zijn hoofd. En in zijn hart. En hij kon er niet meer van zwijgen. Ik moet je zeggen. Dat ik God zo heb leren kennen in mijn leven. Dat ik er niet meer van kan zwijgen. De Heere God betekent zoveel voor me. Dat ik het liefst mensen zou willen overtuigen. En zeggen: joh, geloof toch in de Heere Jezus. Het is zo de moeite waard. Het is zo rijk. Het is zo geweldig. Het geeft zo'n inhoud aan je leven. Het maakt je zo intens gelukkig. En je ervaart zelfs in de moeilijkste momenten van je leven vrede. Ik zou met Paulus iedereen willen overtuigen dat God te vrezen is. En wat doet de apostel Paulus? En dat moet je nog even vasthouden. Die gaat naar Athene en dan komt hij in Athene. En hij kijkt zijn ogen uit. Hij weet niet wat hij ziet. Ik ben daar zelf ook een paar keer geweest en het is er nog steeds. Ik heb ook gestaan op de Areopagus en de Acropolis. En het, sorry dat ik het zo zeg, maar het barsten van de beelden. De hele Areopagus staat vol met beelden, oude tempelpilaren. En overal zie je een beeld van een god. Het is alleen een afgod. En ze hebben voor alles een beeld. Je kan niet zo gek praktiseren. Overal hebben ze een beeld voor gemaakt. En ze zeggen: dat is de god hiervoor, dat is de god daarvoor. En alle levenssituaties die worden daar als het ware getoond in de vorm van beelden. En als Paulus dat ziet, dan wordt hij zo geprikkeld van binnenuit. om wat hij ziet. En dan gaat hij naar de mensen op de markt, dat is daarbij de Areopagus. En die mensen die op de markt samenkomen, dat is een voordeel, dat zijn allemaal hele nieuwsgierige mensen. Die willen alleen maar iets nieuws horen. Nou, prachtig is dat als je dan gaat evangeliseren en je komt bij mensen die nieuwsgierig zijn. Ik hoop dat jullie ook nieuwsgierig zijn. Die zeggen, ik wil alles horen over God wie die is. Dat is ook goed om te onderzoeken wie God is. En weet je wat Paulus doet? Hij gaat het evangelie van de opstanding van Jezus Christus bekendmaken. En dat doet hij op een hele bijzondere manier. Hij gaat naar die mensen toe en hij zegt tegen deze mensen, ik heb gezien dat jullie heel godsdienstig zijn. En dat zag ik in uw stad, want ik heb dat beeld gezien en dat beeld en dat beeld. En ik heb gezien dat jullie heel godsdienstig zijn. Moet je goed opletten wat hij zegt. Hij veroordeelt ze niet. Hij zegt niet, dat is niet goed dat beeld en dat is niet goed en dat is niet goed. Paulus gaat ervan uit, je weet niet beter. En daarom doe je dat. Je hebt alleen maar een beeld van God. En een letterlijk stenen beeld. En hij veroordeelt ze niet om de beelden die ze hebben gemaakt. En hij zegt zelfs, jullie zijn heel godsdienstig. En ik denk dat we dat ook van velen van jullie kunnen zeggen. Dat je godsdienstig bent. Dat je naar de kerk gaat en je catechisatie gaat, dat je allerlei dingen doet en meemaakt. Dat je uit een christelijk gezin komt en je bent godsdienstig. En je hebt allemaal je eigen beeld over God. En de een heeft dit beeld en de ander heeft dat beeld. En we zitten in deze conferentie niet om elkaar te veroordelen. En we zeggen niet tegen elkaar, dat beeld wat jij hebt is niet goed en dat beeld wat jij hebt is niet goed. Nee, dat is niet aan de orde. De vraag is alleen, wat is jouw godsbeeld? En de mensen op de Areopagus, die gaan met Paulus discussiëren en ze vertellen, dat geloven zij en dat geloven zij. En Paulus zegt ineens, joh, moet je luisteren. Toen ik door de straten van Athene liep, zag ik al die beelden en ik zag ook een altaar. En daar stond onder dat altaar voor de onbekende God. Die Atheners die dachten van, als we er nog eentje vergeten zijn, kunnen we zeggen dat is voor die God. Nou, eentje achter de hand, zo van, die houden we er ook bij. Een altaar voor een onbekende God. En wat doet Paulus? Paulus veroordeelt die Atheners niet en die zegt gewoon, moet je luisteren, ik zag dat altaar aan de onbekende God. Hij zegt, en dat is nou precies de God in wie ik geloof. Dat is een mooie illustratie. Dat is een prachtig symbool om dat te gebruiken. En te zeggen, joh, moet je luisteren, die onbekende, die maak ik jullie bekend. En dan zegt hij, en die onbekende God is de schepper van hemel en aarde. Daar begint hij mee. En die God die heeft zijn zoon gezonden in deze wereld. En dan adviseert hij de mensen in Athene, je doet er goed aan om die God te zoeken. Het woordje wordt letterlijk gebruikt, zoeken. En wat ik jullie zou kunnen adviseren is, als je nou thuis bent en je gaat de Bijbel lezen, doe dan gewoon eens wat ik heb geïllustreerd. Lees nou eens een stukje en zoek nu eens op in dat stukje wat er over de Heer Jezus staat. En schrijf dat nou eens op. Ik heb 2 jaar lang elke dag dat gedaan. Ik had elke dag 3 vragen. Wat staat er over de Heer Jezus? Wat vind ik de mooiste tekst? En wat begrijp ik niet? Nou, dat laatste, dat schreef ik bladzijden vol, want ik snapte de helft niet. En het wonderlijke was dat ik de volgende dag een stukje verder las in de Bijbel. En dan kwam ik ineens een antwoord tegen wat ik gisteren niet begreep. En God ging mij antwoorden geven op de vragen die ik stelde. Heel veel mensen zeggen, ik heb nog nooit een antwoord van God gekregen. Nee, misschien heb je ook nog nooit een vraag gehad. En als je geen vraag hebt, krijg je geen antwoorden. Je moet gewoon opschrijven wat je niet begrijpt. En dan gaat God, die de levende God is, die gaat je antwoorden vanuit zijn woord. En je ontdekt dat er een gemeenschap, dat er een relatie met God gaat ontstaan. En er groeit een beeld van God. En wat zegt Paulus? Hij zegt, dat onbekende altaar aan die onbekende God, die God verkondig ik. En dan komt het probleem. Want hij verkondigt de onbekende God, die zijn zoon Jezus Christus deed opstaan uit de dood. En toen begonnen ze problemen te veroorzaken. Ze geloofden wel in alles wat onderworpen was aan de natuurwetten. Dat kan en dat kan en dat kan, maar iemand opstaan uit de doden, dat gaat boven de natuurwetten uit. En dan kan het niet meer. Wat een zegen is het dat God niet gebonden is aan natuurwetten, maar dat God in de wet, dat God de natuur heeft geschapen. En dat God daarboven staat. En Jezus Christus werd opgewekt uit de dood. Paulus schrijft later aan de Korinthebrief, als Christus niet zou zijn opgewekt, dan is ons geloof zonder inhoud, dan is onze prediking zonder inhoud, kan ik wel ophouden met mijn werk, want dan heeft het geen enkele zin, zegt Paulus. Hij zegt, maar Christus is opgewekt. En dan gebeuren er, en daar ga ik mee eindigen, dan gebeuren er drie dingen bij die Atheniërs. Die inwoners van Athene. Drie dingen. En de vraag is aan jou vanmorgen. Wat gebeurt er nou met jou? Nou, datgene wat we hebben uitgelegd. Ik zal eerst vertellen wat die inwoners van Athene, hoe die reageerden. De eerste groep die hoorde Paulus vertellen over de opstanding van Jezus Christus en de staat. En die begonnen hem te bespotten. Ze zeiden, man, je bent niet goed bij je hoofd. En ik weet niet wat ze allemaal gezegd hebben. En ze begonnen te spotten. Nou, ik heb al heel wat mensen in mijn leven gehad die mij bespottelijk hebben gemaakt, omdat ik vertelde dat ik geloofde in Jezus Christus. Ik heb heel veel gesproken in mijn leven, gewoon maar in de open lucht, zomaar op straat of op het strand. En we hebben duizenden mensen het evangelie gebracht, gewoon maar buiten op straat. En er waren mensen die zeiden, jullie zijn helemaal gek. En ik dacht dan, ik ben niet gek, maar jullie zijn gek. Want je bent toch wel een ontzettende dwaas als je niet in God gelooft. Ik keer het dan maar meestal om. Want er is geen boek wat betrouwbaarder is dan de Bijbel. Dus je bent een dwaas als je niet in God gelooft. 9 van de 10 dingen die God in het Oude Testament heeft gezegd, die zijn allemaal al vervuld. Dat er liggen duizenden jaren tussen en het is allemaal al vervuld. Er is geen boek wat je meer kunt vertrouwen dan de Bijbel. Dus je bent niet gek als je in God gelooft, je bent gek als je niet in God gelooft. En dat zeg ik soms ook tegen mensen. Maar dan een beetje vriendelijker als dat ze tegen mij zeggen. Ze maken Paulus bespottelijk. Daar moet je ook rekening mee houden. Als jij zegt dat je gelooft, dan word je bespot. Nou ja, daar kan je niks mee met die mensen. Ik heb zoveel mensen ontmoet, dat ik dacht, nou ja, laat maar gaan. Ze mij bespottelijk maken is niet zo erg. Maar het is veel erger voor hunzelf, dat ze daarmee de boodschap van God afwijzen. Dan is er een tweede groep mensen. En je kunt het lezen aan het einde van hoofdstuk 17. Die zeggen van, we horen je nog wel een keer. De volgende keer zou je er wel weer zijn, dan horen we je wel weer. En ze lopen weg. Dat kunnen wij ook doen. Je kunt tegen mij zeggen straks, nou ja, we horen je vanavond wel weer. Want dan ben ik weer bij jullie. En dat kan je elke week doen als je in de kerk zit en je hoort het woord van God. Nou ja, volgende week horen we hem weer. Want dat deden de mensen in Athene. Die zeiden tegen Paulus, we horen u nog wel eens een keer. En ze liepen weg en ze deden er helemaal niks mee. Ik ken zoveel mensen die al jarenlang in de kerk zitten, al jarenlang in conferenties komen, al jarenlang het woord van God horen. En ze doen er niks mee. Helemaal niks. Nou, we horen het nog wel een keer. Het is maar de vraag of je het nog een keer hoort, maar we denken dat we het nog wel een keer horen. En je kunt dat blijven uitstellen je leven lang. Dat deden ze hier ook. En ze liepen weg. En dan komt er een derde reactie. En sommigen, staat er, geloofden wat Paulus verkondigde. En ze volgden hem in het geloof. Ze accepteerden in het geloof dat Jezus Christus was opgestaan uit de dood, ook voor hun. En de vraag ook vanmorgen is, wat is nou jouw reactie? Of wat wordt jouw reactie in deze conferentie als je het woord van God hoort? Als je niks zegt, bespot je het eigenlijk. Dan laat je het maar aan God over. En je kan ook zeggen, nou ja, vanavond ben ik er weer. En je kunt het van je afschuiven. Je kunt ook zeggen, nee, ik hoor het nu. En ik wil het geloven. En geloven betekent eenvoudig erop vertrouwen dat het waar is. En waar mag ik dan op vertrouwen? Dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood en dat hij leeft. En dat betekent dat het evangelie wel inhoud heeft. En dat ons leven wel inhoud heeft. En dat onze prediking wel inhoud heeft. Dat het waar is wat er gezegd wordt. En als ik dan alleen maar die woorden nog een keer zou aanhalen. Dat Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de weg. En als een weg die uitloopt bij de Heere God. Dan betekent dat wel dat ik die weg moet gaan. Want je kunt wel zeggen, hij is de weg. Maar ik moet die weg ook gaan. Ik was een tijdje geleden in het oosten van Nederland. En ik moest daar spreken in een grote stad. En ik wist absoluut de weg niet. Ik wist niet welke kant ik uit moest om bij die kerk te komen. En ik stopte en ik draai mijn raampje open en ik vroeg aan een man, meneer, kunt u mij vertellen die in die straat, die in die kerk, want ik moet daar spreken. En die man die keek me aan en die zei, meneer, dat kan ik u niet uitleggen, dat is te moeilijk. Maar, zegt hij, als u wil, dan wil ik wel even met u meerijden. Dan kan ik het u vertellen. Een hele vriendelijke man. En ik doe de deur open. Ik zeg, nou graag, als u tijd hebt. En ik nam hem mee en hij zei, hier linksaf, daar rechtsaf, daar rechtdoor, weer linksaf, weer rechtsaf. En dat was helemaal aan de andere kant van de stad. Ik zeg, nee, dat had u me niet kunnen uitleggen. Nee, zei hij. Ik zeg, maar hoe komt u nou wel terug? Hij zegt, ik heb alle tijd, ik loop wel weer. Maar weet je wat ik ervan leerde? Die man die zei niet, je moet die kant uit. Nee, hij wees me niet de weg, maar hij ging met mij de weg, totdat ik er was. Wat wij doen in deze conferentie, dat is tegen jullie zeggen, niet alleen maar je moet die kant uit. Je moet daar naartoe, om bij Jezus te komen. Maar we willen met je meegaan. En we willen gewoon met je gaan naar de Heer Jezus. De enige voorwaarde is dat je moet geloven. Geloven dat God zichzelf heeft geopenbaard in Christus. Dat ik eindigen met het moment dat ik tot geloof kwam. De boodschap van God sprak zo tot mijn hart, jaren geleden. En ik zat in een kerk met alleen maar oude mensen. Ze waren allemaal in het zwart. Hoe ik er terecht gekomen was, ik snapte er niks van. Ik was een hypermoderne jongen. En ik voelde me zo ongelukkig in die kerk. Maar God sprak zo tot mijn hart. En toen kwam daar de uitnodiging wie er tot het geloof in de Heer Jezus wilde komen. Nou, wat ze in die kerk deden, dat doen ze in een heleboel andere kerken niet. En dat maakt ook niet uit. Maar die prediker die zei, nou als je nu werkelijk wil laten zien dat je gelooft. Hij zegt, dan kom je maar naar voren. Ik had dat nog nooit meegemaakt. Maar om te laten zien, ik geloof, ik wil erop ingaan. En het zweet brak me uit aan alle kanten. Er gingen bidden en ik zat met mijn ogen open om te kijken of ik de kerk kon uitvluchten. Want ik dacht, dat nooit. Maar ik kon geen kant uit. Ik zat midden in de rij. En ineens zie ik helemaal aan de andere kant van de kerk twee meisjes zitten van mijn leeftijd. Ineens viel mijn oog erop. En toen zei ik, Heere God, als die opstaan en naar voren gaan, dan ga ik ook. Ik had er nog niet gedacht of ze staan op en ze gaan naar voren. Ik dacht, ben je nou klaar? En ik kom daar bij die dominee. En ik hoor dat ene meisje tegen die dominee zeggen. Waarom ik nou opgestaan ben, dat weet ik ook niet. Want ik hoef alleen maar te weten hoe laat morgen de samenkomst begint. Ik dacht, ik ben er mooi ingelopen. Maar ik ben zo dankbaar dat ik er bij God ben ingelopen. Want iemand zei tegen me, waarom ben je naar voren gekomen? Omdat God zo tot mijn hart heeft gesproken. Ik kon geen kant meer uit en ik vertelde hoe het gegaan was en hij lachte. Hij zei, zullen we samen bidden? En weet je, hij wees me niet alleen maar de weg naar Jezus. Hij zegt, zullen we samen naar de Heer Jezus gaan? En toen zijn we gewoon maar neergeknield. En hij zei, bid maar zoals God het in je hart legt. Hij zegt, ik zal eerst voor jou bidden. En we hebben samen gebeden. En er kwam zo'n zekerheid, zo'n vreugde in mijn hart. Zo'n diepe vrede, dat mijn hele leven van het ene moment op het andere moment zo veranderde. Mijn God die een afgod was, daar moest ik vanaf. En ik heb besloten, gezegd, Heere God, ik wil daar niet meer aan toegeven. Ik wil geloven dat u aan het kruis voor mijn zonde bent gestorven. En dat ik door het geloof, zoals u het zegt, eeuwig leven mag ontvangen. Nooit heb ik er één moment spijt van gehad. Alleen maar dat het pas gebeurde toen ik rond de 20 jaar was. Dat het niet eerder was gekomen. Omdat het leven met het geloven in God een leven is wat inhoudvol is. Wat is jouw godsbeeld? Alleen maar die strenge God die alle pleziertjes uit je leven wegneemt. Nou, dat beeld is niet God van de Bijbel. Want God wil dat je gelukkig bent. Dat je geniet van datgene wat Hij je geeft. Zullen we samen een moment hebben van gebed. Heere Jezus, we danken U dat U het beeld bent van de Vader. En dat we in Uw aangezicht, het aangezicht mogen zien van God de Vader, Uw Vader. En door het geloof in de Heere Jezus nu ook onze Vader. Heere, we danken U dat dat beeld van U voor ons steeds meer gaat worden. Steeds rijker. En dat het ons zo gelukkig maakt als we U elke keer weer beter leren kennen. En wilt U zijn met al deze jonge mensen, die misschien U nog maar zo'n klein beetje kennen en een verkeerd beeld van U hebben. Heere, we willen bidden voor ze, dat ze Uw woord gaan lezen en steeds weer die vraag zullen stellen, wat staat er over de Heere Jezus, de grote middelaar van het Nieuwe Testament. Heere, help ons om de boodschap van vanmorgen niet bespottelijk te maken. Ook niet te denken, we horen er vanavond wel weer over. Maar er heel eenvoudig op in te gaan. Door te zeggen, dat wil ik geloven. Dat God van me houdt. Dat God me lief heeft. Dat God wil dat ik gelukkig ben door het geloof in Jezus Christus. Dat ik een nieuwe schepping mag worden. En dat U mijn zonde wil vergeven. Dank U wel dat we elkaar mogen helpen om die weg te gaan. Dat we er ook voor elkaar willen zijn, heren, ook in deze conferentie. En geeft U jonge mensen de vrijmoedigheid, heren, om tot U te gaan. Misschien in stilte, misschien in een gesprek met een ander. Heere, wilt U ons helpen om elkaar te brengen bij de Heere Jezus Christus. Dank U wel voor de ontmoeting met elkaar ook deze morgen. We danken U voor Uw woord. En we bidden, Heere, dat als we alleen maar godsdienstig zouden zijn, dat ons leven vandaag verandert en dat we een relatie zullen krijgen met de levende God, met Jezus Christus, zijn Zoon, die is opgestaan uit de doden en die leeft. Dank U wel, Heere, voor deze momenten. Geprezen is Uw naam. Amen.